En het thema van de preek is omzien naar Jezus. En daarvoor gaan we beginnen met lezen in Hebreeën hoofdstuk 12. En we gaan verder lezen tot en met hoofdstuk 13. Maar we beginnen dus in Hebreeën hoofdstuk 12 vanaf vers 28. Hebreeën 12 vanaf vers 28. Laten wij derhalve, omdat wij een onwankelbaar koninkrijk ontvangen, dankbaar zijn en hierdoor God vereren op een hem welbehagelijke wijze, met eerbied en ontzag. Want onze God is een verterend vuur. Laten we broederlijke liefde blijven. Vergeet de herbergzaamheid niet, want daardoor hebben sommigen, zonder het te weten, engelen geherbergd. Denkt aan de gevangenen, alsof gij met hen gevangen waart. Aan hen die mishandeld worden, als mensen die ook zelf een lichaam hebt. Het huwelijk zijn eer bij allen en het bed onbezoedeld. Want hoe reders en echtbrekers zal God oordelen. Laat uw wijze van doen onbaatzuchtig zijn. Wees tevreden met wat gij hebt. Want hij heeft gezegd, ik zal u geenszins begeven, ik zal u geenszins verlaten. Daarom kunnen wij met vertrouwen zeggen, de Heer is mijn helper, ik zal niet vrezen. Wat zou een mens mij doen? Houd uw voorgangers in gedachtenis, die het woord Gods tot u hebben gesproken. Let op het einde van hun wandel en volg hun geloof na. Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en tot in eeuwigheid. Nou, tot zover. De schrijver van de brief aan de Hebreeën, we weten eigenlijk niet wie dat is. Van eigenlijk alle andere brieven uit het Nieuwe Testament is wel duidelijk wie de auteur is. Maar van dit Bijbelboek weten we het niet. Zelf denk ik dat het van Paulus is, gezien de stijl en ook bepaalde dingen die erin aan bod komen. Maar goed, ik kan het niet met zekerheid zeggen dat het Paulus is die dit beweert. Maar tegen Jeremia en door Jeremia zegt God dat hij waakt over zijn woord. En ik geloof dat dat ook geldt voor de Bijbel. God waakt over zijn woord. Hij is bij macht om te bepalen wat daarin moest komen en wat niet. En het Bijbelboek Hebreeën is absoluut door God geïnspireerd. Het gaat heel diep. Dus we kunnen met vertrouwen aannemen wat hierin staat. En als wij dit tekstgedeelte goed bestuderen, zien we dat we zowel worden bemoedigd als opgeroepen, aangespoord. Het begint meteen al met een geweldige bemoediging. Namelijk dat wij mogen uitzien naar het koninkrijk van God. Maar daaruit volgt ook direct een aansporing. Want met dat doel voor ogen mogen wij hier en nu God dienen. Mogen wij voor hem leven. En wij kunnen hem dienen door gehoorzaam te leven en te luisteren en te doen wat Jezus zegt en vraagt, wat hij ons gebiedt. En als ik denk aan de geboden van Jezus, dan denk ik aan het grote gebod. Het eerste gebod, wat luidt, heb de Heer uw God lief, met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand en met al uw kracht. Maar er is ook een tweede gebod. Heb uw naaste lief als uzelf. En op een andere plek zegt Jezus, heb je naaste lief zoals ik jou heb lief gehad. En wat Jezus ook zegt is, dat aan de liefde onderling, dat mensen daaraan zullen weten dat wij discipelen van hem zijn. Dus dat is wat Jezus van ons verwacht, van zijn volgelingen. Want zijn volgelingen horen zijn voorbeeld na te volgen en Jezus hield absoluut van mensen. En we worden hier ook weer opgeroepen om de broederlijke liefde vast te houden. En dat wil eigenlijk zeggen de liefde tussen gelovigen onderling. Dus ook zusters, broeders en zusters. Die liefde mogen wij onderling hebben, maar ook vasthouden. Daar moeten we over waken, daar moeten we voor gaan, ons voor inzetten. We waken dat die liefde niet verdwijnt, maar stand houdt. En daarnaast moeten we ook liefdevol uitreiken naar de mensen die nog niet tot onze geestelijke familie behoren. Maar wel met het doel dat ook zij tot geloof komen en ook kinderen van God mogen worden. Dus die liefde is niet alleen voor hier binnen de gemeente. Het is ook om uit te delen. Maar op beide plekken is het belangrijk. Dat is wat Jezus in onze levens wil terugzien, dat we daarmee bezig zijn. Dus best een pittige opdracht, best een grote verantwoordelijkheid. Maar gelukkig krijgen we ook hier geweldige bemoediging, een drievoudige bemoediging. Want we staan er niet alleen voor in deze opdracht. Ten eerste is de Heer onze helper. En ten tweede is de Heer altijd bij ons. Zoals hij ook zelf heeft beloofd in Matteüs 28, vers 20. En Jezus is dezelfde. Gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid. Dus we staan er niet alleen voor. De Heer is altijd bij ons. Hij helpt ons. En hij verandert niet. Dus als hij ons vandaag helpt, zal hij ons ook morgen helpen en overmorgen. Want hij verandert niet. Dus met zijn hulp mogen we aan deze opdracht werken. Nou, in dit hoofdstuk staat ook een opmerkelijk vers, vind ik zelf. En ik lees hem nog een keertje voor. In Hebreeën 13, vers 2 staat: vergeet de herbergzaamheid niet, want daardoor hebben sommigen, zonder het te weten, engelen geherbergd. Nou, ik vind dit best een vrij opmerkelijke tekst. En ik denk, ik weet niet wie de schrijver is, maar hoe komt diegene hierbij? Hoe weet hij dat? Heeft hij misschien mensen gezien of gesproken die dat hebben verteld? Hoe komt die persoon daarbij? Is dat echt waar? Maar ik realiseer me dat dit inderdaad in de Bijbel staat. En laten we daar samen over lezen. En we kunnen dit vinden in Genesis hoofdstuk 18. Dus blijkbaar zijn er engelen opgevangen door mensen. En we gaan er dus over lezen in Genesis hoofdstuk 18, vers 1 tot met 8. En daarna lezen we verderop nog een stukje. Maar we beginnen bij vers 1. En de Heere verscheen aan Abraham bij de terebinten van Mamre, terwijl hij op het heetst van de dag in de ingang der tent zat. En hij sloeg zijn ogen op en zag, en zie, drie mannen stonden bij hem. Toen hij hen zag, liep hij hen uit de ingang van zijn tent tegemoet en boog zich ter aarde. En hij zeide: mijn Heer, indien ik uw genegenheid gewonnen heb, ga dan niet aan uw knecht voorbij. Laat toch een weinig water gehaald worden en wast uw voeten en vlijt u neder onder de boom. Dan wil ik u een beter brood gaan halen, opdat gij uw hart versterkt. Daarna kunt gij verder trekken. Daartoe zijt gij immers langs uw knecht getrokken. En zij zeiden: doe zoals gij gesproken hebt. Toen spoedde Abraham zich naar de tent tot Sara en zeide: haast u, drie maten fijn meel. Kneed het en bereid koeken. En Abraham liep naar de runderen, nam een kalf, mals en goed, en gaf het aan een knecht, en deze haastte zich om het te bereiden. Ook nam hij boter en melk en het kalf dat hij bereid had, en zette het hun voor. En hij stond onder de boom bij hen, terwijl zij aten. En dan gaan we naar vers 16. Toen vertrokken die mannen vandaar en zagen in de richting van Sodom. En Abraham ging met hen mede om hen uitgeleide te doen. En de Heere dacht: zou ik voor Abraham verbergen wat ik ga doen? Abraham immers zal voorzeker tot een groot en machtig volk worden, en met hem zullen alle volken der aarde gezegend worden, want ik heb hem gekend, opdat hij gebieden zou dat zijn zonen en zijn huis na hem de weg des Heeren zouden bewaren door gerechtigheid en recht te doen, opdat de Heer aan Abraham vervullen wat hij over hem gesproken heeft. Daarop zeide de Heere: het geroep over Sodom en Gomorra is voorwaar groot, en haar zonde is voorwaar zeer zwaar. Ik wil nederdalen om te zien of zij inderdaad gedaan hebben naar het geroep dat tot mij gekomen is, of niet. Ik wil het weten. Nou, tot zover. Opeens verschijnen er drie personen op het toneel. En dit zijn niet zomaar personen. Het zijn twee engelen en ook nog eens de engel des Heren. En wie of wat was eigenlijk de engel des Heren? Nou, voordat het woord van het begin, waar Johannes in zijn evangelie over spreekt, voordat het woord van het begin daadwerkelijk mens werd, de mens die wij kennen als Jezus Christus, en wiens komst we binnenkort zullen vieren met kerst. Voordat dat woord mens werd, verscheen hij al vaker op aarde. Maar in een bijzondere verschijningsvorm, als de engel des Heren. En eigenlijk zou je hier best kunnen zeggen dat God hier undercover op aarde was. Dus niet undercover boss, maar undercover creator. Misschien om eens even te kijken hoe sommige dingen beginnen. En die verschijnen dus aan Abraham, drie mannen. Maar voor Abraham is het niet op te merken dat het engelen zijn. En zeker niet dat er een hele bijzondere persoon tussen die drie engelen zit. Hij ziet gewoon drie vreemdelingen. Maar let op zijn reactie. Kijk hoe gastvrij hij hen onthaalt. En het zijn vreemdelingen. Maar hij stelt zich nederig op. Hij noemt zichzelf een dienaar van hen. Hij is vriendelijk naar ze. En gastvrij, hij nodigt ze uit om bij hem te komen, zodat ze hun voeten kunnen wassen, tot rust kunnen komen. Ze krijgen te eten, ze krijgen te drinken. En zo zie je hoe zorgzaam Abraham met deze vreemdelingen omgaat. Mensen die hij niet kent. En uiteindelijk blijkt dus dat hij niet voor drie mensen zorgt, maar voor drie engelen, waaronder de engel des Heren. En Abraham was trouwens niet de enige die dat deed. En dat wil ik namelijk ook met u gaan lezen. Dat gaat over Lot. En dat is in het hoofdstuk wat erop volgt. Hoofdstuk 19. En daar lees ik vanaf vers 1 tot en met 16. En de twee engelen kwamen in de avond te Sodom. Lot zat in de poort van Sodom. En toen Lot hen zag, stond hij op, ging hen tegemoet, boog zich neder met het aangezicht der aarde en zeide: zie toch, mijn heren, neemt toch uw intrek in het huis van uw knecht. Overnacht en wast uw voeten, dan kunt gij morgen vroeg uws weegs gaan. Maar zij zeiden: nee, we zullen de nacht op het plein doorbrengen. Toen hij echter sterk bij hen aandrong, namen zij bij hem hun intrek en kwamen in zijn huis. En hij bereidde voor hen een maaltijd en bakte ongezuurde koeken en zij aten. Zij hadden zich nog niet ter ruste gelegd, of de mannen der stad, de mannen van Sodom, omsingelden het huis, van jong tot oud, de gehele bevolking, niemand uitgezonderd. En zij riepen Lot toe en zeiden tot hem: waar zijn de mannen die vannacht bij u gekomen zijn? Breng hen bij ons buiten, opdat wij met hen gemeenschap hebben. Toen ging Lot tot hen naar buiten, maar de deur sloot hij achter zich toe. En hij zeide: mijn broeders, doe toch geen kwaad. Zie toch, ik heb twee dochters die met geen man gemeenschap hebben gehad. Laat mij die toch u naar buiten brengen en doen met haar zoals goed is in uw ogen. Alleen doe deze mannen niets, want daartoe zijn zij onder de schaduw van mijn dak gekomen. Maar zij zeiden: ga opzij. En zij zeiden: deze ene is als vreemdeling komen vertoeven om ons geheel en al de wet te stellen. Nu zullen wij u meer kwaad doen dan hun. Nu zullen wij u meer kwaad doen dan hun. En zij drongen sterk op tegen de man, tegen Lot, en kwamen naderbij om de deur open te breken. Maar die mannen staken hun hand uit, trokken Lot tot zich naar binnen en sloten de deur. En de lieden die bij de ingang van het huis waren, sloegen zij met blindheid van klein tot groot, zodat ze zich tevergeefs moeite gaven om de ingang te vinden. Toen zeiden die mannen tot Lot: wie hebt gij hier nog meer? Schoonzoons of uw zonen, uw dochters, of wie gij ook in de stad hebt, voeren uit deze plaats. Want wij gaan deze plaats verwoesten, want groot is het geroep over haar voor de Heere. Daarom heeft de Heer ons gezonden om haar te verwoesten. Toen ging Lot heen en sprak tot zijn schoonzoons, die met zijn dochter zouden trouwen, en zeiden: staat op, verlaat deze plaats, want de Heere gaat de stad verwoesten. Maar hij was in de ogen van zijn schoonzoons als iemand die schertste. Toen de dageraad gekomen was, drongen de engelen bij Lot op spoed aan en zeiden: sta op, neem uw vrouw en beide dochters die zich hier bevinden, opdat gij niet vanwege de ongerechtigheid der stad verdelgd wordt. En toen hij talmde, grepen de mannen hem en zijn vrouw en zijn beide dochters bij de hand, omdat de Heer hem wilde sparen, en leidde hem uit en brachten hem buiten de stad. Nou, ook bij Lot zien we dat hij zich ook uitermate gastvrij opstelt. Hij nodigt die twee mannen, die twee vreemdelingen bij hem uit in huis, geeft ze eten en onderdak. En je ziet eigenlijk ook hoe groot dat contrast is, zowel bij Abram als Lot, als met de andere inwoners van Sodom. Die mensen, de hele stadstaten, liepen erop uit om die twee vreemdelingen te verkrachten. Het is bijna te gek voor woorden. Maar daarom zie je ook waarom dat heftige oordeel van God kwam. Die stad was door en door verziekt, demonisch bezeten. Want dat is totaal niet normaal gedrag. Maar je ziet een heel groot contrast tussen de houding van Lot en van Abram en tussen die van de andere mensen. Bij Abraham en bij Lot zien we dat zij een vriendelijke, nederige en zorgdragende houding hebben. En dat is de houding waar ook in Hebreeën over wordt gesproken. Dat ook wij die gastvrijheid moeten hebben. Die vriendelijkheid, die het verlangen of de bereidheid om zorg te dragen, om te zien. Dat is wat zij demonstreerden. En zonder dat ze het wisten, in ieder geval zeker niet in het begin, zorgden ze daardoor voor engelen. Hebben ze engelen gediend, zonder dat ze het door hadden. En wie weet of dat nog veel vaker is gebeurd. Kijk, deze verslagen zijn opgeschreven. Maar waarom zou dit niet vaker zijn voorgekomen? En misschien komt het nog steeds wel voor. Misschien zijn er wel engelen in ons leven geweest zonder dat we het door hadden. En dat wij naar ze hebben omgezien. Of misschien hebben wij die kans om naar ze om te zien misschien wel laten liggen. Wie zal het zeggen? Ik weet het niet. Maar het zou kunnen. Maar zou het niet fijn zijn als je iets voor de Heer zou kunnen doen? Als je rechtstreeks de Heer kan dienen, hem je liefde kan tonen, hem je dankbaarheid kan tonen. Als de engel des Heren of Jezus nou aan jou zou verschijnen, aan mij zou verschijnen, zou het dan niet fijn zijn dat we direct iets voor hem kunnen betekenen? Nou, als dat je verlangen is, dan heb ik goed nieuws. Want ook wij kunnen omzien naar Jezus. Wij kunnen zorg dragen voor onze Heer. Door zorg te dragen voor onze naasten. Zoals Jezus onszelf leert. En dit is de laatste tekst die ik ook met u wil doornemen. En deze vinden we in Matteüs hoofdstuk 25. Onderwijs van Jezus zelf. Matteüs 25 en ik lees vanaf vers 31. Wanneer dan de Zoon des Mensen komt in zijn heerlijkheid en al de engelen met hem, dan zal hij plaatsnemen op de troon zijner heerlijkheid en al de volken zullen voor hem verzameld worden. En hij zal ze van elkander scheiden, zoals de herder de schapen scheidt van de bokken. En hij zal de schapen zetten aan zijn rechterhand en de bokken aan zijn linkerhand. Dan zal de koning tot hen die aan zijn rechterhand zijn zeggen: komt, gij gezegende mijns vaders, beërft het koninkrijk dat u bereid is van de grondlegging der wereld af. Want ik heb honger geleden en gij hebt mij te eten gegeven. Ik heb dorst geleden en gij hebt mij te drinken gegeven. Ik ben een vreemdeling geweest en gij hebt mij gehuisvest. Naakt en gij hebt mij gekleed. Ziek en gij hebt mij bezocht. Ik ben in de gevangenis geweest en gij zijt tot mij gekomen. Dan zullen de rechtvaardigen hem antwoorden, zeggende: Heere, wanneer hebben wij u hongerig gezien en hebben wij u gevoed? Of dorstig en hebben wij u te drinken gegeven? Wanneer hebben wij u als vreemdeling gezien en hebben u gehuisvest? Of naakt en hebben u gekleed? Wanneer hebben wij u ziek of in de gevangenis gezien en zijn tot u gekomen? En de koning zal hun antwoorden en zeggen: Voorwaar, ik zeg u, in zoverre gij dit aan een van deze minste broeders hebt gedaan, hebt gij het mij gedaan. Dan zal ook hij tot hen zeggen die aan zijn linkerhand zijn: Gaat weg van mij, gij vervloekten, naar het eeuwige vuur dat voor de duivel en zijn engelen bereid is. Want ik heb honger geleden en gij hebt mij niet te eten gegeven. Ik heb dorst geleden en gij hebt mij niet te drinken gegeven. Ik ben een vreemdeling geweest en gij hebt mij niet gehuisvest. Naakt en gij hebt mij niet gekleed. Ziek en in de gevangenis en gij hebt mij niet bezocht. Dan zullen ook zij hem antwoorden en zeggen: Heere, wanneer hebben wij u hongerig gezien, of dorstig, of als vreemdeling, of naakt, of ziek, of in de gevangenis, en hebben wij u niet gediend? Dan zal hij hun antwoorden en zeggen: Voorwaar, ik zeg u, in zoverre gij dit aan een van deze minsten niet gedaan hebt, hebt gij het ook aan mij niet gedaan. En deze zullen heen gaan naar de eeuwige straf, maar de rechtvaardigen naar het eeuwige leven. De mensen om ons heen, onze naasten, zowel binnen de gemeente, maar ook daarbuiten. Bekenden van ons, maar ook mensen die we nog niet zo goed kennen. Die kunnen wel echte liefde gebruiken. En ook echte aandacht. Echte vriendelijkheid. Echte zorg en hulp. En wij mogen daar invulling aan geven. De woorden van het evangelie zijn zeer belangrijk. Maar het geldt ook voor onze daden. Ook wat wij doen of wat wij niet doen is een getuigenis. Of een gebrek aan getuigenis. Juist wanneer wij niet het alleen bij woorden laten, maar ook het in daden omzet, dat wij mensen lief hebben, dat wij om mensen geven. Juist dan zullen mensen proeven en zien de liefde van God. En dat God om hem geeft. En dat zal mensen ook naar God gaan trekken. En naar Jezus gaan trekken. Als ze de echte liefde proefden en ervaren die ze van ons krijgen. Dat is ons getuigenis. Daarom is ook het verlangen van Jezus dat wij die liefde hebben en uitdragen. En bovendien, zegt Jezus, als je dit doet voor de mensen die dat kunnen gebruiken, die het moeilijk hebben, die zich misschien eenzaam voelen, of die dingen niet zien zitten of niet kunnen. Als je naar hen omziet, Jezus identificeert zichzelf met deze mensen. En hij ziet het, als wij zoiets goeds voor hen doen, dan ziet hij dat alsof wij het voor hem hebben gedaan. Nou, natuurlijk kun je niet iedereen helpen. En dat hoeft ook niet, want dat verwacht God ook niet van ons. Dat jij in je eentje opeens iedere naaste, dus ieder mens gaat helpen. Maar we kunnen sommige mensen helpen. We kunnen sowieso iets betekenen voor één of meerdere mensen. In de gemeente, maar ook daarbuiten. En er zijn zoveel dingen waardoor we iets kunnen doen. Jezus noemt zelf een aantal voorbeelden. Maar je kan iemand bezoeken. Je kan voor iemand zorgen. Er zijn zoveel dingen waarop we naar anderen kunnen omzien. Waardoor we Jezus aan ze kunnen bekendmaken. En waardoor we rechtstreeks eigenlijk iets voor Jezus zelf kunnen doen. En hoe meer volgelingen van Jezus dit gaan oppakken, hoe meer mensen ook worden bereikt. Met elkaar kunnen we wel een grote groep bereiken. Je hoeft niet met z'n tienen één iemand te helpen, maar met z'n tienen kun je een groep van mensen helpen. Van verschillende mensen. En zo kunnen we met elkaar dienen. We hebben allemaal een aandeel te leveren. Zodat God door ons heen op zijn minst een aantal personen kan helpen of kan bereiken. Voor ons allemaal geldt die roeping. Maar laat je verder ook niet manipuleren. We hoeven ons absoluut niet te laten uitbuiten of misbruik te laten maken door mensen. Sommige mensen willen gewoon niet leren of willen gewoon niet veranderen. En als ze dat echt niet willen, dan hoef je niet te blijven doorgaan om hen te helpen en te steunen. Dus laat jezelf niet gek maken. Maar vraag aan God wie je kan helpen, wat hij wil dat je doet en probeer daarvoor te gaan. Want als we dat doen, dan leven we naar zijn wil. Dan leven we tot eer en glorie van zijn naam en tot zegen van mensen. En voor die mensen is het koninkrijk van God. Amen.